Welkom bij Radio Maria.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag lezen we verder uit het boek Jozef van Nazareth, geschreven door de priester en historicus Federico Suarez. We zijn toegekomen aan het vierde hoofdstuk. Omdat hij rechtschapen was. Een conflict vormt de kern van wat we over Sint Jozef weten. Aan het begin van het evangelie merken we al iets van het karakter van Jozef en zien we wat een moeilijke taak hem werd toevertrouwd. Jozef was met Maria verloofd en voordat ze gingen samenwonen bleek zij zwanger. Zij waren al man en vrouw, want zich verloven was hetzelfde als trouwen. Maar de bruiloft was nog niet gevierd. De echtgenote was dus nog niet plechtig naar het huis van haar echtgenoot gebracht om met hem samen te leven. Bij de Israëlieten was dat de gewoonte. Vrouwen werden heel jong uitgehuwelijkd en bleven gewoonlijk een tijd lang bij hun ouders thuis wonen, over het algemeen een jaar, voordat ze naar hun nieuwe huis verhuisden. Sint Lucas vermeldt Jozef niet bij zijn beschrijving van het bezoek van de maagd Maria aan de heilige Elisabeth. Dit wil echter niet per se zeggen dat hij er niet bij was. Auteurs die menen dat Jozef aanwezig was, in het dorpje in de bergen van Judea, waar het echtpaar Zacharias en Elisabeth woonden, hebben het niet bij het verkeerde eind. Aangezien ze verloofd waren en de maagd Maria nog jong was, is het niet onzinnig, maar integendeel eerder een kwestie van gezond verstand te menen dat haar echtgenoot Jozef haar op de heenreis vergezelde en haar bij haar terugkeer naar Nazareth weer kwam ophalen. De bevalling was achter de rug en Johannes de Doper was al geboren. Het ligt echter niet zo voor de hand dat hij erbij was toen Maria Elisabeth begroette en deze, vol van de Heilige Geest, het mysterie onthulde. Anders zijn de twijfels en verwarring van Jozef niet echt verklaarbaar. Een overtuigend tegenargument is er niet. De woorden van Elisabeth waren voldoende om het vermoeden te wekken dat er iets bijzonders aan de hand was. Toch kan de maagdelijke ontvangenis van Maria er niet duidelijk uit afgeleid worden. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk om van Jozef niet alleen de metgezel van Maria, maar ook de gast bij Zacharias thuis te maken. Gedurende de hele tijd dat de maagd daar was, zoals sommige antieke auteurs opperen. De eerbiedwaardige zuster Maria van Agreda is een van degenen die Jozef graag in Maria's gezelschap zien op deze lange reis. Haar devotie brengt haar ertoe opmerkelijke, delicate en soms rake opmerkingen te maken. Wanneer ze commentaar levert op de terugkeer uit het huis van Elisabeth in gezelschap van Jozef, is ze van mening dat de maagd Maria er zich van bewust was dat ze haar staat onmogelijk nog lang geheim kon houden en schrijft: bij deze overweging bekeek ik hem al met meer tederheid en mededogen vanwege de schok die hem te wachten stond. Die had ze hem liever willen besparen als dat Gods wil was geweest. Maar de Heer deelde deze zorgen niet, want hij liet de gebeurtenis op passende wijze plaatsvinden tot zijn glorie en verdienste van Jozef en zijn maagdelijke moeder. In Nazareth merkte Jozef dat zijn echtgenote zwanger was, nadat Maria maanden in gezelschap van de heilige Elisabeth had doorgebracht. Voor hem moet dat een zware slag geweest zijn, een pijnlijke verrassing. Iets dat helemaal niet paste in zijn opvattingen over de maagd Maria. Er leek slechts een natuurlijke oorzaak voor te kunnen zijn. Hij vond het nogal ongelooflijk. Maar hij moest het wel geloven, want de werkelijkheid was duidelijk. Als een nachtmerrie die zou ophouden zodra hij wakker werd, drukte het gebeuren loodzwaar op hem. Het leek hem onmogelijk dat zijn echtgenote Maria iets slechts gedaan kon hebben. Niettemin verstreek de tijd en sliep hij niet. Het was geen nachtmerrie. Hij had er geen verklaring voor, maar moest de werkelijkheid accepteren. Uiteindelijk doet de werkelijkheid zich altijd gelden. Hoe kon hij immers denken dat Maria God beledigd kon hebben? Dat vond hij gewoonweg onvoorstelbaar. Toch kon zijn mond niet loochenen wat hij met zijn ogen duidelijk zag. Soms verdwenen zijn vermoedens, vervolgt zuster Maria van Agreda, en soms werden ze groter door wat hij met zijn eigen ogen kon zien. Zo weifelde hij enige tijd zonder te weten wat voor beslissing hij moest nemen. Niet altijd heeft men de oorzaak van het conflict waar Sint-Jozef enige tijd onder geleden heeft op dezelfde manier gezien. Het evangelie zegt, voordat ze gingen samenwonen, bleek zij zwanger van de Heilige Geest. Iets dat Jozef zich niet kon voorstellen. Hij was er helemaal in de war van, vooral vanwege Maria's voornemen om zich als maagd aan God toe te wijden. Hij was op de hoogte van dit voornemen en stemde ermee in. Wat moest hij doen? Hij dacht na en trok een conclusie. In Matthäus staat te lezen, omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. De kerkvaders en de commentatoren erkenden unaniem de rechtschapenheid van Jozef. Logisch, want het staat in het evangelie. Maar waar en waaruit bleek zijn rechtschapenheid? Waarom wordt er benadrukt dat hij rechtschapen was? Juist toen hij besloot zijn echtgenote in stilte te verlaten. Waarom blijkt zijn rechtschapenheid juist bij deze beslissing? Hier is geen eenduidige verklaring voor. Sommige kerkvaders, de heilige Johannes Chrysostomus, Sint Augustinus, de heilige Ambrosius, zochten vrijmoedig naar geestelijk nut boven het juiste begrip van de gewijde tekst en meenden dat de heiligheid van Jozef blijkt uit het feit dat hij de vreselijke beproeving doorstaat zonder zich door een natuurlijke reactie te laten meeslepen en ervan uitgaat dat de voor de hand liggende verklaring van de staat van Maria bij hem zou moeten liggen. Met de voor ons gevoel soms wat rauwe vrijmoedigheid, waarmee men zich toen gewoonlijk uitdrukte, schreef Sint Augustinus. Hij wist inderdaad dat ze niet van hem zwanger was en daarom beschouwde hij haar als echtpreekster. Als echtgenoot raakte hij in de war, maar rechtschapen als hij was, wilde hij niet wreed zijn. Deze man was zo heilig dat hij liever geen echtpreekster bij zich had en haar ook niet durfde straffen door haar schande openbaar te maken. Einde citaat. De heilige Johannes Chrysostomus op zijn beurt is het substantieel met Sint Augustinus eens, al drukt hij zich misschien nauwkeuriger uit. Maar Jozef, zegt hij, lette niet alleen op het grotere kwaad van de doodstraf, maar ook op het kleinere, van de schande van de maagd, want hij wilde haar niet straffen en haar evenmin aan openlijke schande prijsgeven. Hartstocht was Jozef vreemd en hij wilde niet dat de maagd ook maar enigszins gekwetst zou worden. Haar bij hem in huis houden ging tegen de wet in. Haar wegsturen en voor het gerecht dagen wilde zeggen haar aan een zekere dood uitleveren. Jozef doet geen van beide, maar zijn gedrag verheft zich al boven de wet. Tot zover Johannes Chrysostomus. Tegenwoordig zijn er erg weinig mensen, als ze er al zijn, die het met deze verklaring eens zijn. Zij is namelijk niet te rijmen met een belangrijk gegeven dat toen blijkbaar over het hoofd werd gezien. Conclusies trekken uit de bijzondere toestand van de maagd Maria kon men nog nauwelijks. Er is een andere, minder natuurlijke, maar bovennatuurlijke, veel diepzinniger verklaring, die, naar men tegenwoordig algemeen aanneemt, exacter is. Ook meer in overeenstemming met de aard van onze lieve vrouw en de heiligheid van Jozef. De Spaanse 17e-eeuwse filosoof en theoloog Pater Francisco Suárez vertegenwoordigt deze stroming in een van zijn disputae. Hij citeert als een van de meest expressieve uitingen ervan de tekst Auctor Imperfecti, die de moeite waard is. Die gaat als volgt. O onschatbare lof aan Maria! Sint Jozef geloofde meer in de kuisheid van zijn echtgenote dan in wat zijn ogen zagen. Meer in de genade dan in de natuur. Hij zag duidelijk dat zijn echtgenote moeder zou worden, maar kon niet geloven dat ze overspel had gepleegd. Hij geloofde eerder dat een vrouw zwanger kon worden zonder tussenkomst van een man, dan dat Maria kon zondigen. Einde citaat. Jozef wist natuurlijk niet wat er gebeurd was. Wanneer hij van het mysterie op de hoogte was geweest, zou de openbaring tijdens zijn slaap natuurlijk overbodig zijn geweest. Enkele recente verklaringen gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat Jozef van het gebeurde op de hoogte was, omdat de Allerheiligste Maagd hem dit had meegedeeld. Niet rechtstreeks, maar via haar moeder, de heilige Anna. Alle onzekerheid van Jozef over wat hem te doen stond, die uit de evangelietekst blijkt, is dan ook niet meer zo benauwend. De vrome broeder Bernardinus van Laredo schreef dat de openbaring van de engel aan Jozef niet bedoeld was om hem in te lichten over dingen die hij al wist en waar hij heel zeker van was vanwege de bewonderenswaardige glans op het engelachtige gelaat van de Allerheiligste Maagd en de volmaakte heiligheid die hij van haar kende, zo schrijft broeder Bernardinus. Toch kunnen we niet makkelijk met hem instemmen wat betreft de goddelijke glans op het gelaat van de maagd die alleen hij vermocht te zien vanaf het eerste ogenblik dat zij door God was overschaduwd. Net zoals bij de apocryfe schrijvers zijn er bij enkele vrome schrijvers soms beweringen die slechts uit hun verbeelding of devotie voortkomen en niet bijdragen tot een beter begrip van de tekst. De auteurs van de voetnoten van de Bible de Jeruzalem stellen de zaak aldus. De rechtschapenheid van Jozef bestaat ongetwijfeld uit het feit dat hij zijn naam niet wil geven aan een kind wiens vader hij niet kent. En ook uit het feit dat hij overtuigd is van de deugdzaamheid van Maria en weigert om dit voor hem onbegrijpelijke mysterie van de strenge procedure van de wet uit te leveren. Het Bijbelse woordenboek van Spadafora zegt op zijn beurt: aangezien hij rechtschapen was en niet de minste verdenking koesterde aangaande de integriteit van zijn echtgenote, wilde hij ten overstaan van het onbegrijpelijke het mysterie verborgen houden en zelf stil verdwijnen. Deze verwarring van Jozef kwam dus voort uit twee tegenstrijdige, voor hem vaststaande gegevens. Enerzijds uit het feit dat Maria zonder zijn tussenkomst moeder zou worden, anderzijds uit de zuiverheid en heiligheid van zijn echtgenote, waar hij vast van overtuigd was. Het zou dan ook bijzonder onrechtvaardig zijn haar aan te klagen, zodat zij de straf zou krijgen die in het boek Deuteronomium was vastgelegd, namelijk de steniging. Maar hij was rechtvaardig en dus verwierp hij deze oplossing van het begin af aan. Zou hij haar soms een scheidingsbrief geven? Dat lag in de lijn van de rechtsorde die bij de Joden van kracht was. Door een scheidingsbrief zouden ze allebei hun vrijheid terugkrijgen en hun leven een nieuwe vorm kunnen geven. maar door zo'n oplossing zou Maria in een kwaad daglicht gesteld worden. Want een man die zijn zwangere echtgenote verstootte, voordat ze gingen samenleven, gaf daarmee onomwonden te kennen dat ze schuldig was. Maria zou dan voortaan altijd een vrouw zijn die openlijk en wettig door haar man was weggestuurd, en wel voordat hij haar tot zich had genomen. We kunnen ons goed indenken wat dit zou betekenen in een dorpje waar iedereen elkaar kende en er niet erg veel onderwerpen van gesprek waren. Wat zou er gebeurd zijn? Wat zou ze gedaan hebben dat haar man haar tijdens de verloving zo onomwonden en plotseling had weggestuurd? Door deze maatregel zou hij van Maria een getekende vrouw maken. Die andere oplossing, en dat was de keuze van Jozef, zou het probleem ook uit de weg ruimen. Maar het effect ervan zou verschillend zijn. Haar in stilte verlaten betekende gewoon weggaan. Het huwelijk waartoe hij zich bij de verloving plechtig verplicht had, niet door laten gaan. Bij deze oplossing zou Maria geen afgewezen, maar een verlaten vrouw worden. Niet door schuld, maar door ongeluk getekend. Niet iemand die een fout uitboet, maar iemand die gebukt gaat onder de fouten van een ander. Bij deze oplossing zou hij zelf schuldig lijken. Een man die zijn woord niet houdt en zonder enige verklaring zijn vrouw en de vrucht van hun huwelijk in de steek laat. Jozef was een rechtschapen man, zegt de Openbaring ons. Daarom nam hij ten aanzien van Maria dat besluit dat haar van alle mogelijke besluiten het minste kwaad zou berokkenen. Hemzelf kwam dat niet bepaald het beste uit. Hij besloot dus om haar in stilte te verlaten en door deze beslissing bewees hij dat hij rechtschapen, dat wil zeggen heilig was. We weten niet wat voor instinct hem ertoe gebracht heeft Maria niet weg te sturen en zo zijn vrijheid terug te krijgen en haar haar vrijheid terug te geven. Het lijkt wel of hij, ondanks de Joodse wet, heeft aangevoeld dat het huwelijk onverbrekelijk was. Zijn oplossing betekende dus niets anders dan erkennen dat de verbintenis die hij vrijwillig ten overstaan van getuigen was aangegaan en voor het leven verbond met de vrouw die hij tot echtgenote had genomen. Hij was niet voor niets een vir justus, een rechtschapen man. Omdat hij rechtschapen was, aanvaarde hij de consequenties van een beslissing die niet alleen hemzelf aanging. Hij wilde geen compromis sluiten door middel van een wettig misbruik dat Mozes, vanwege de hardheid van hun hart, aan de Joden had toegestaan. Hij had geen hard hart. Daarom hield hij zich aan Gods wet en wilde hij geen beroep doen op wetten van mensen, hoewel God dat toestond. Hij zou zijn echtgenote niet tot zich nemen, maar met haar verbonden blijven. Hij hield zich aan zijn woord. De heilige Johannes van Avila vatte Jozefs beslissing als volgt samen. De meest passende maatregel die ik in zo'n twijfelgeval kan nemen, is haar verlaten en in stilte weggaan. Dan kan niemand mij naar de reden vragen en zal ik haar niet te schande maken. Bovendien breng ik mijzelf niet in gevaar door met een slechte vrouw samen te leven. Als ze echter zo heilig is dat God bij haar het wonder heeft bewerkstelligd dat ze zonder mij of een andere man zwanger is geworden, durf ik ook niet met haar samen te leven. Einde citaat van Johannes van Avila. Waarschijnlijk is Ricciotti, degene die in navolging van Sint Hieronymus, de vraag het meest logisch en accuraat samenvat, namelijk: als een rechtschapen, fatsoenlijke Jood in zo'n geval overtuigd was geraakt van de schuld van zijn vrouw, zou hij haar zonder meer een scheidingsbrief hebben overhandigd. Hij zou dit zijn goed recht en misschien zelfs zijn plicht gevonden hebben. want door het stilzwijgend, passief te tolereren, zou hij zijn instemming betuigen en medeplichtig lijken. Maar juist omdat Jozef rechtschapen was, deed hij dat niet. Hij was dus van Maria's onschuld overtuigd en vond het daarom onrechtvaardig haar de schande van een openlijke scheiding aan te doen. We gaan er even tussenuit met een psalm die ook gezongen wordt op het feest van Sint-Jozef, Justus ut palma florebit. De rechtvaardige zal bloeien als de palmboom. We luisteren naar een versie op muziek gezet door Palestrina. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We lezen nog verder uit het boek Jozef van Nazareth, geschreven door de priester en historicus Federico Suarez. En we zijn momenteel aan het lezen over de rechtvaardigheid van Sint-Jozef. De rechtschapenheid. Het woord rechtschapen doet iedereen denken aan rechtvaardig. Een rechtschapen mens is iemand die rechtvaardig optreedt. Als dat niet zo zou zijn, is hij niet rechtschapen. Toen Jozef precies dat besluit nam, dat het probleem zou oplossen en geen of zo min mogelijk schade bij Maria aanrichten, trad hij rechtvaardig op en bewees daarmee dat hij rechtschapen was. Dit laatste is nog belangrijker, want iemand die niet rechtschapen is, kan soms rechtvaardig optreden, zonder daardoor zijn niet rechtschapen aard kwijt te raken. Zo kan een leugenachtig persoon soms de waarheid spreken, zonder daardoor op te houden een bedrieger te zijn. Het is erg moeilijk of haast onmogelijk altijd onrechtvaardig op te treden of altijd te liegen. Iemands karakter is dus belangrijker dan wat dan ook. Belangrijker dan een losse handeling die op zich niet veel hoeft te zeggen. Wie rechtvaardig optreedt, is rechtschapen van aard. Maar wat is rechtvaardig optreden? Het is een woord dat goed klinkt, net als vrijheid, democratie, rechten. Het is dikwijls te horen in de westerse wereld, maar er wordt, net als bij veel andere woorden, een betekenis aan toegekend die de eigenlijke betekenis van het woord verandert of vervalst. Men moet echter in het woordgebruik erg zorgvuldig zijn en geen schade aanrichten door iets te zeggen wat men niet bedoelt. Men kan daardoor verwarring scheppen in iemands geest en hem er daardoor van afhouden naderhand rechtvaardig op te treden. Rechtvaardig optreden houdt in ieder het zijne geven. Als we rechtvaardig willen zijn, moeten we uiteraard bereid zijn om ieder te geven wat hem toekomt, maar zonder God er buiten te laten. Want gewoonlijk denken we alleen aan onze naaste als we het over rechtvaardigheid hebben. Wat wil het zeggen om voor God rechtvaardig te zijn? Hem geven wat hem toekomt, natuurlijk. En wat komt God toe? Wat moeten wij hem dus geven om rechtvaardig te handelen? Gewoon alles. Sint Paulus heeft het even duidelijk als exact uitgedrukt in zijn Korintiërsbrief. Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En in de Romeinenbrief schrijft hij: hem behoren wij toe. Van hem hebben wij inderdaad onze zintuigen en onze intelligentie gekregen, onze lichamelijke en geestelijke goederen en 1001 geschapen dingen. Maar wat nog belangrijker is, van hem hebben wij ons wezen en bestaan ontvangen. Niet alleen in het natuurlijke, maar ook in het bovennatuurlijke leven. Een rechtschapen mens is in de grond van de zaak een mens met overgave. Een mens die erkent dat hij alles gekregen heeft en daarom voor alles in de schuld staat. Een mens die zich verplicht voelt God te eren, te prijzen, te aanbidden en te danken voor alles wat hij ontvangen heeft, en die geen betere methode kan vinden om deze verplichting van iedere mens te vervullen dan zich over te geven, opdat God in hem en met hem kan doen wat hem behaagt. In één woord, rechtschapen zijn wil zeggen heilig zijn. Daarom kon Jozef de oplossing uitkiezen die voor Maria het gunstigst was en haar de minste schade zou berokkenen. We moeten dus in gedachten houden dat een rechtschapen mens, rechtschapen, niet alleen rechtvaardig volgens de wet, maar voor God, wordt gekenmerkt door een zekere mate van mededogen en barmhartigheid, die schade aan een ander tegengaat of vermindert. Jozef dacht niet alleen aan zijn eigen recht, maar aan iets wat dit te boven ging, oversteeg. Zijn rechtvaardigheid voor God werd daarom heiligheid. Dat wil zeggen liefde. Liefde tot God en via God liefde tot de naaste. Over dit soort rechtvaardigheid had Jezus het dus. Toen hij zei dat we ook ons bovenkleed moeten laten aan iemand die ons onderkleed afneemt, in plaats van naar de politie te gaan of de dief te lijf te gaan. En als iemand ons vordert 1 mijl met hem te gaan, moeten wij er 2 gaan. Een rechtschapen mens is niet egoïstisch. Bij Jozef was dit duidelijk te merken. Hij dacht meer aan de eer van de maagd Maria dan aan zijn eigen eer. Het ligt in de lijn van het onderricht van het evangelie kwaad met goed te vergelden en degene die ons vervloekt te zegenen. Het ligt dus op een hoger plan. Dit bedoelde Jezus toen hij zei dat hij niet gekomen was om de wet op te heffen, maar om hem te vervullen. Wie zou in een vergelijkbaar geval de illusie hebben over alle voor een oordeel benodigde gegevens te beschikken? Iemands formaat blijkt uit de milde of kleinzielige manier waarop hij de dingen ziet. Meer nog uit de milde of kleinzielige manier waarop hij zich gedraagt. Vooral wanneer iemands karakter op de proef wordt gesteld, wordt duidelijk wat hij waard is. Jozef, die ogenschijnlijk een onbetekenend man was, gaf blijk van een zeldzame grootmoedigheid. Naar dit soort mensen moet men op zoek gaan, want net zoals edel metaal zijn ze gewoonlijk verborgen. Dikwijls weten ze zelfs niet af van hun eigen formaat. Juist moeilijke situaties laten zien wat iemand waard is, hoe echt hij is. Zulke situaties dwingen iemand het beste of slechtste van zichzelf naar voren te halen. Jozef haalde tijdens het conflict het beste van zichzelf naar voren. Omdat hij een uitstekend karakter had, liet hij dat ruimschoots merken.
Cet affront immonde, quand bien même elle le mériterait, je vais la renvoyer en secret. Joseph, qu'allais-tu faire? Chasser Marie? C'est l'âme la plus claire de ce pays. Écoute-moi, Joseph, écoute. Tu peux prendre Marie chez toi. Écarte la crainte et le doute, car elle est digne de ton toit. Oui, l'enfant qui est dans son ventre est bien l'œuvre de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je rêve? Est-ce ma peine ici qui s'achève? Est-ce un mensonge ou bien mon destin qui dans un songe apparaît soudain? Écoute-moi, Joseph, écoute. Ton fils s'appellera Jésus. Il va remettre sur la route les égarés, les cœurs perdus. Sauver le peuple de ses péchés, de ses tourments, et mènera la foule aveugle vers la clarté du Dieu vivant. Que soit fait tout ce que me commande, les mots qui ont flambé dans ta voix. Au Seigneur, dès demain, je demande à ma promise d'habiter chez moi.
Welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. We maken vandaag kennis met een heiligdom in Europa, meer bepaald in Barcelona in Spanje. Het gaat om een koninklijk heiligdom van Sint-Jozef van den Berg, in het Spaans Real Santuario de San José de la Montaña. Het koninklijk heiligdom van Sint-Jozef van den Berg in Barcelona is nauw verbonden met het leven en werk van de zalige Petra de San José, die leefde van 1845 tot 1906 en stichteres was van de congregatie van de Moeders van de Verlatenen en Sint-Jozef van den Berg. De zalige Petra, geboren als Ana Josefa Pérez Florido in het Andalusische Valle de Abdalais, zag het leven op 6 december 1845. Ze verloor haar moeder al op 3-jarige leeftijd en werd nadien opgevoed door haar vader en diens moeder. Ondanks verschillende huwelijksaanzoeken koesterde ze reeds op jonge leeftijd het verlangen om religieuze te worden. Haar familie verzette zich daar initieel tegen, maar uiteindelijk gaf haar vader toe in 1872. Ze richtte in 1881 samen met enkele gezellinnen een nieuwe congregatie op die zich toelegde op de zorg voor wezen en ouderen. Moeder Petra was een vurige vereerster van Sint-Jozef. Toen ze in 1890 naar Barcelona kwam, huurde zij eerst een woning in de wijk Sant Gervasi, waar zij voor 200 pesetas een beeld van Sint-Jozef aanschafte. Later verhuisde de gemeenschap naar de Carrer de San Salvador. Toen hun huurcontract daar afliep en ze geen nieuwe woning konden vinden, knielde Petra neer voor het beeld van Sint-Jozef en vertrouwde hem de zorg voor de toekomst toe. Kort daarna gebeurde er iets opmerkelijks. De gemeenschap merkte dat het hoofd van het beeld zachtjes naar voren was gebogen. Precies naar de plek waar Petra had gebeden. Dit werd gezien als een teken van de bijzondere bescherming van Sint-Jozef. En enkele dagen later bood een zekere Carme Masferrer zich aan met een opmerkelijk geschenk. Een groot perceel op de kale heuvel die bekend stond als de Montaña Pelada. Dit land werd geschonken aan de congregatie en Petra besloot er een groot opvanghuis en een kerk ter ere van Sint-Jozef te laten bouwen. Het beeld van Sint-Jozef kreeg een plaats in een kleine kapel bij de ingang van het heiligdom. Al spoedig groeide zijn faam. Er werd verteld dat een vrouw die haar hand dreigde te verliezen door amputatie, er was komen bidden en nadien volledig genezen terugkeerde. Deze verhalen verspreidden zich al snel en trokken vele pelgrims aan. Vanaf die tijd werd Sint-Jozef vereerd als San José de la Montaña, een bijnaam die tot op vandaag bewaard is gebleven. Uit deze devotie ontstond ook de traditie om schriftelijke gebeden en smeekbeden bij hem achter te laten. Een gebruik dat nog steeds voortleeft in de maandelijkse Quema de Cartas, waarbij de brieven plechtig worden verbrand als teken van overgave. De sterke band met Sint-Jozef leidde ertoe dat de congregatie in 1934 officieel haar naam uitbreidde. Naast Moeders van de Verlatenen mochten zij zich voortaan ook Moeders van de Verlatenen en Sint-Jozef van de Berg noemen. Het ontwerp van het heiligdom kwam van een zekere Berenguer en de werken werden uitgevoerd door de familie Barba, destijds toonaangevende bouwmeesters in Barcelona. Tijdens de graafwerken ontdekte men een steengroeve die de bouwsteen leverde en een bron voor drinkwater. Twee grote zegeningen voor het project. De eerste steen werd gelegd op 14 augustus 1895. Moeder Petra vroeg tweemaal om het plan te vergroten, in de overtuiging dat de vele giften van de gelovigen het werk mogelijk zouden maken. Al in maart 1896 was de eerste vleugel klaar en konden de weesmeisjes er hun intrek nemen. Op 2 april 1902 werd het heiligdom officieel ingewijd. Het was daarmee het eerste heiligdom ter wereld dat volledig aan Sint-Jozef was gewijd. Het heiligdom is gebouwd in neo-Romaanse stijl met modernistische invloeden. Het complex omvat een kerk met hoge glazen loodramen, een klooster en een opvanghuis. De ingang is te bereiken via een dubbele trap, die uitkomt op een groot plein. Binnen bevindt zich de kapel van het Heilig Sacrament, tegenwoordig gewijd aan Moeder Petra. De faam van het heiligdom verspreidde zich snel. In 1908 verleende koning Alfonso de VIII de titel Real of Koninklijk. Een hoogtepunt volgde op 17 april 1921, toen het beeld van Sint-Jozef en het kind Jezus plechtig werd gekroond door paus Benedictus XV op verzoek van de gelovigen. De kronen waren gemaakt van sieraden en juwelen die de bevolking zelf had geschonken. Het was de eerste keer in Spanje dat een beeld van Sint-Jozef kanoniek werd gekroond. De plechtigheid, bijgewoond door voorname vertegenwoordigers van de Spaanse kroon, trok enorme menigten. Tijdens de Spaanse burgeroorlog tussen 1936 en 1939 werd het heiligdom zwaar getroffen. Het interieur werd geplunderd en de kronen van Sint-Jozef en het kind Jezus werden gestolen. Na de oorlog werden ze wonderlijk genoeg teruggevonden in Figueres, verborgen in de koffer van een militiesoldaat. Op 26 april 1942 vond de plechtige herkroning plaats. De ceremonie werd geleid door de bisschop Miguel de los Santos Díaz Gomara en bijgewoond door vertegenwoordigers van kerk, staat en leger. Na de eucharistie werden de kronen opnieuw op het beeld geplaatst en droeg men het in processie door de menigte van religieuzen, meisjes van het tehuis en talloze gelovigen. Het model van deze gekroonde beeltenis van Sint-Jozef verspreidde zich vervolgens over de wereld. Kopieën van het beeld werden geplaatst in huizen en kerken van de congregatie die vandaag actief is in 9 landen. Spanje, Italië, Mexico, de Verenigde Staten, Chili, Argentinië, Guatemala, Puerto Rico en Colombia. De verering van Sint-Jozef van de Berg kreeg vorm in maandelijkse vieringen, op de 19e van elke maand en in de 7 zondagen van Sint-Jozef. Een traditionele voorbereiding op zijn hoogfeest van 19 maart. Het heiligdom blijft een levendige plek van geloof, opvang en geschiedenis. Nog altijd wonen er zusters van de congregatie die zorgen voor zo'n 150 kinderen in nood. Tegelijkertijd blijft het een belangrijk pelgrimsoord waar jaarlijks duizenden bezoekers Sint-Jozef eren, evenals moeder Petra en haar levenswerk. We luisteren nu naar een hymne die in 2021 werd geschreven naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de kroning van het Sint-Jozefsbeeld.
Sobre tu frente una corona se eleva, llevando 1000 peticiones que el pueblo sencillo espera. Una corona se inclina al mirar compadecido al de tu mano ser oído. San José de la montaña, tus grandezas hoy cantamos, tu silencio, tu humildad y tu bondad y tu trabajo. San José de la montaña, eres siempre venerado. Damos gracias por tu vida de amor. Eres coronado, cautivas corazones. Eres el santo más grande y recibes una corona por ser fiel a tu misión. Y es que al lado de María, como esposo confidente, todo un Dios en ti confía. Como padre, como guía, San José de la montaña, tus grandezas hoy cantamos, tu silencio, tu humildad y tu bondad y tu trabajo. San José de la montaña, eres siempre venerado. por tu vida de amor, eres coronado. A Él encomendaros, siempre con amor repetía, Madre Petra enamorada de su fe y su cercanía. Una corona mereces que ensalce toda tu vida entre dolores y gozos. El plan de Dios seguirías. San José de la montaña, tus grandezas hoy cantamos, tu silencio, tu humildad y tu bondad y tu trabajo. San José de la montaña, eres siempre venerado. Damos gracias por tu vida de amor, eres coronado.
Talrijk zijn de weldaden en de gebedsverhoringen van Sint Jozef. Zo blijkt ook uit het leven van de zalige moeder Anna van Sint Jozef, waar we het zo net over hadden. We luisteren vandaag ook naar een getuigenis van een moeder.
Ik heb dit verhaal nooit eerder verteld, omdat ik dacht dat het te lang was. Maar ik probeer het toch om Sint Jozef te eren. Angelo werd geboren in 2002. De zwangerschap verliep rustig, hoewel ik een vreemd voorgevoel had gedurende de 9 maanden. Aan het einde van de zwangerschap lag hij in stuitligging. Uit angst voor mogelijke complicaties besloot ik, tegen het advies van mijn gynaecoloog in, een keizersnede te doen. Op een avond in oktober werd ik opgenomen, omdat ik de volgende dag alle onderzoeken voor de ingreep moest ondergaan. Rond middernacht begonnen de weeën echter, en om 4 uur 's ochtends werd ik voorbereid voor een spoedkeizersnede. Mijn angst groeide met elke minuut en ik had een diep gevoel dat er iets mis zou gaan, zoals ik het altijd omschrijf wanneer ik het verhaal vertel, een gevoel van naderend onheil. Toen ik de operatiekamer binnenging, zag ik een beeldje van de Maagd Maria en dacht: alsjeblieft, help me, want zonder uw hulp kom ik hier niet levend uit. Daarna herinner ik me niets meer. Het ontwaken uit de narcose was traumatisch. Ik voelde me vreselijk en vooral hoorde ik niets over mijn kind. De verpleegkundige vermeden me bijna. Later vertelde mijn man dat Angelo ademhalingsproblemen had en in een couveuse was geplaatst. Uren gingen voorbij zonder dat ik hem kon zien. Iedereen antwoordde ontwijkend. Rond 20 uur vertelde een verpleegkundige dat het kind naar een ander ziekenhuis was overgebracht omdat de situatie verslechterd was. Het ziekenhuis waar hij was geboren had geen gespecialiseerde neonatologie. Ik kwam te weten van dezelfde verpleegkundige dat ik tijdens de keizersnede een niet nader gespecificeerde crisis had gehad en dat mijn leven in gevaar was geweest. Ze zei letterlijk: je moet een heilige bedanken, want je bent aan je haren teruggegrepen. De dagen daarna bleef ik bezorgd, ondanks dat men zei dat Angelo alleen wat vruchtwater in zijn longen had. Eenmaal thuis ging ik om de 3 uur naar mijn zoon voor de voeding. Toen hij bijna ontslagen kon worden, kreeg ik echter hoge koorts. Men ontdekte een ernstige infectie bij de wond van mijn keizersnede, waardoor ik in hetzelfde ziekenhuis werd opgenomen. Angelo werd niet ontslagen. De volgende dag, tijdens het voeden, werd Angelo blauwachtig. De dokter nam hem uit mijn armen en stuurde me terug naar de kamer. Een paar uur later kwam een verpleegkundige van de neonatologie om mijn toestemming voor een CT-scan. Een kinderarts vertelde huilend dat er een grote massa achter het hart en tussen de longen van mijn zoon werd gezien. Ik kan niet beschrijven wat ik op dat moment voelde. Het was een enorm emotioneel en fysiek verlies. De CT-scan bevestigde dat het waarschijnlijk een neuroblastoom was. Ik vroeg om naar huis te gaan, om bij mijn man en dochter te zijn. De volgende ochtend, terwijl we naar het ziekenhuis gingen, belden ze me dat Angelo per militaire vlucht naar Gaslini werd gebracht. Ik zag hem in de ambulance. Zijn gezicht had een ondefinieerbare kleur. Mijn dochter dacht dat hij dood was. Mijn man probeerde onmiddellijk een vlucht naar Genova te regelen, maar ik kon niet mee vanwege mijn eigen gezondheid. Bij het Gaslini-hoofdkwartier vertelden ze dat de situatie dramatisch was. Angelo kon niet zelfstandig ademen, de tumor was groot en drukte op vitale organen. Opereren was te riskant. Mijn wanhoop was enorm. Op dat moment gaf mijn schoonmoeder, een vrouw van groot geloof, me een gebedenboek voor Sint-Jozef en zei: "Bid elke dag, je zult zien dat hij helpt." Mijn geloof was toen nog zwak, maar wanhopig begon ik te bidden. De volgende dag begon Angelo met chemotherapie. Tot grote verbazing van de artsen verminderde de tumor al na 3 dagen genoeg om hem zelfstandig te laten ademen. Enkele weken later mocht ik naar Genova. De situatie bleef ernstig. Het kind was nog steeds niet operabel en de chemotherapie had zijn afweersysteem verzwakt. Ik bleef dagelijks bidden, bezocht het heiligdom van het kindje Jezus van Praag in Arezzano en vroeg overal om gebed voor Angelo. De tumor begon snel te krimpen, tot grote verbazing van de artsen. Het tweede chemokuur had nauwelijks bijwerkingen. Angelo was nu een klein jongetje, attent en vrolijk. Kort voor kerst besloten de artsen dat de tumor genoeg was geslonken om te opereren. De operatie duurde bijna 7 uur. De artsen konden de tumor volledig verwijderen zonder residu. Angelo herstelde uitzonderlijk snel en kon de volgende dag de intensieve zorgen verlaten. We brachten de kerstavond samen door in het ziekenhuis. Een week later kon hij eindelijk naar huis en zijn zusje ontmoeten. De hoofdarts van de dienst oncologie zei bij zijn ontslag: "Een deel is ons werk, maar een groot deel is voorzienigheid. Wel, ik ben daar volledig van overtuigd. Angelo is nu bijna 11 jaar oud, een geweldig kind, en ik blijf Sint-Jozef, Jezus en Maria danken voor hun hulp. Het gebedenboek voor Sint-Jozef ligt nog steeds op mijn nachtkastje."
En beste luisteraars, bidden we aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef nog een gebed tot Sint-Jozef van de Berg, San José de la Montaña, het heiligdom waar we het vandaag over hadden, in Barcelona in Spanje. Opgericht door de zalige moeder Petra van Sint-Jozef. Dit gebed tot Sint-Jozef van de Berg wordt gedurende 30 dagen gebeden. Voor het bekomen van een bijzondere gunst. En ook wij mogen onze zorgen aan Sint-Jozef toevertrouwen en vertrouwen op zijn hulp. Sint-Jozef, ik vraag u, omwille van de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem bewoog onze natuur aan te nemen en geboren te worden in dit dal van tranen. Omwille van die smart en droefheid die uw hart vervulde, toen u, onbekend met het mysterie dat in uw onbevlekte echtgenote had plaatsgevonden, besloot haar te verlaten. Omwille van de vermoeidheid, de zorgen en het lijden die u verdroeg, toen u tevergeefs een plaats zocht in Bethlehem, waar de heilige maagd kon bevallen, en toen u die niet vond, gedwongen was een stal te zoeken waar de verlosser van de wereld geboren zou worden. Omwille van de pijn die u voelde bij het zien van het pijnlijke vergieten van het kostbaar bloed tijdens de besnijdenis. Omwille van de zoetheid en de kracht van de heilige naam van Jezus die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Omwille van de doodsangst die u ervoer bij het horen van de profetie van de heilige Simeon, waarin werd aangekondigd dat het kind Jezus en zijn heiligste moeder de toekomstige slachtoffer zouden zijn van hun oneindige liefde voor ons zondaars. Omwille van de pijn en droefheid die uw ziel vervulde toen de engel u bekend maakte dat vijanden het kind Jezus zochten om het te doden en u zich verplicht zag met hem en met zijn heiligste moeder naar Egypte te vluchten. Ik vraag u, omwille van al het leed, de vermoeienissen en moeilijkheden die u tijdens die lange en zware reis hebt doorstaan. Omwille van alle pijnen die u in Egypte hebt geleden, toen u ondanks uw arbeid soms geen voedsel kon verschaffen aan uw arme gezin. Om al uw zorgen om het goddelijk kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen. Ook tijdens de tweede reis, toen u het bevel kreeg naar uw geboorteland terug te keren. Omwille van het vreedzame leven dat u in Nazareth leidde, vermengd met zoveel vreugden en smarten. Omwille van uw diepe droefheid, toen u 3 dagen lang verstoken was van de gezegende aanwezigheid van het aanbiddelijke kind. Omwille van de vreugde die u voelde toen u hem in de tempel terugvond, en omwille van de onuitsprekelijke troost die u genoot in het huisje van Nazareth, levend met het goddelijk kind. Omwille van zijn wonderbaarlijke onderwerping aan uw wil. Om die voortdurende pijn, wanneer u dacht aan alles wat het kind Jezus zou moeten lijden, als u niet meer aan zijn zijde zou zijn. Omwille van die overweging waarin u besefte dat diezelfde voeten en handen eens zouden worden doorboord door wrede spijkers. Dat hoofd dat zo rustig op uw borst rustte, eens zou worden gekroond met scherpe doornen. Dat tere lichaam dat u teder in uw armen droeg en tegen uw hart drukte, eens zou worden gegeeseld, mishandeld en aan een kruis genageld. Ik vraag u, omwille van dat heldhaftige offer van uw wil en uw beste gevoelens, waarmee u aan de eeuwige Vader het laatste en verschrikkelijke ogenblik aanbood waarin de Godmens voor onze verlossing zou sterven. Omwille van de volmaakte liefde en overgave waarmee u het goddelijk besluit aanvaarde om deze wereld te verlaten, weggeroepen uit de gemeenschap met Jezus en Maria. Omwille van de grote vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, zegevierend over dood en hel, zijn rijk binnenging en u met bijzondere eer in de heerlijkheid opnam. Omwille van de glorierijke ten hemelopneming van de heiligste maagd Maria en omwille van de onuitsprekelijke zaligheid die zij eeuwig geniet in de aanwezigheid van God. O allerliefste Vader, ik smeek u door al die pijnen, zorgen en vreugde, verhoor mijn gebed en verkrijg voor mij de gunst waarop mijn vurige smeekbeden zijn gericht. En nu kunnen wij zelf onze gebedsintentie, waar we zo naar verlangen, aan Sint Jozef toevertrouwen. Ik smeek u bovendien voor allen die ik in mijn gebeden aanbeveel, dat u hun verleent wat het beste past bij Gods heilige raadsbesluiten. En tenslotte, mijn beminde beschermer en vader, Sint Jozef van den Berg, wees ons genadig in de laatste ogenblikken van ons leven, opdat wij voor eeuwig uw lof mogen zingen, samen met die van Jezus en Maria. Amen.